Goedemorgen. Fijn om in uw midden te zijn. Voor de tweede keer, voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Wietse van der Hoek. Ik ben de voorganger van de Baptistengemeente in Arnhem. Arnhem Ontmoeting. Fijn om in uw midden te zijn. En ja, u mag ook weten dat ik een kind van God mag zijn. Dat is de Heer zelf die toen ik 13 was, mij in mijn nekvel greep. Mij overtuigde van zonde en van genade. En dat heeft een nieuwe weg in mijn leven gebracht. Toen ik 13 werd, toen heeft de Heer mij geroepen om vooral ook te luisteren naar zijn stem. Ik ben jarenlang organist geweest in de Baptistengemeente van Dordrecht, in de hervormde gemeente van het Gravendeel. En in mijn jeugd ben ik zowel opgegroeid in de Baptistengemeente als in de gereformeerde gemeente. Wij voerden een twee sporen beleid thuis. 'S Morgens naar de Baptistengemeente en 's avonds naar de gereformeerde gemeente. Maar dat heeft mij geen verkeerd gedaan. Integendeel, het is mooi om zo de kracht en de weg van de Heer te zien. Ik heb jarenlang het onderwijs gestaan, basisonderwijs. En daar in groep 8, 6 tot en met 8, lesgegeven. Totdat wij getrouwd zijn in 2005, mijn vrouw Wendy. En toen zei de Heer, nu is het compleet. Nu ga je verder voor mij aan het werk. Ik heb het de Evangelische Theologische Hogeschool gedaan in het Baptistische Seminarie in Barneveld. En vervolgens in mijn eerste gemeente terechtgekomen in 2008 in de Baptistische Gemeente Pernis in de Rook van Rotterdam. En vervolgens in 2012 beroepen in Arnhem-Zuid, waar ik nu al bijna 4 jaar bezig ben. Met veel vreugde in het werk van de Heer. En ik ben blij om enkele van u ook te kennen en te mogen ontmoeten. En vanmorgen wil ik u ook het woord van de Heer brengen. En ik ga ervan uit dat ik mag spreken vanmorgen tegen gelovige mensen. Tegen mensen die de Heer in ieder geval willen kennen. En ik wil met u vanmorgen gaan lezen uit het boek Rut. En dan lees ik met u heel hoofdstuk 1. En dan wil ik ook met u gaan nadenken over de weg van de Heer die zichtbaar mag worden. Ook in het boek Rut. En met name ook in hoofdstuk 1. En ik lees u dus Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. Zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hem brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hem kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begon zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dringen bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich voorgenomen had om met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover Gods woord. Je bent gelukkig als je niet alleen luistert, maar het ook uit je handen laat voortkomen. Vanmorgen dus het verhaal van Rut. Als je het verhaal bekijkt, zou je, als je een keuze hebt, zou je er allerlei draaien aan kunnen gaan geven. Ik zou een preek kunnen gaan voorschotelen over de rouwende Naomi. Hoe triest haar situatie was. Hoe erg het is om voor een vrouw alleen door het leven te moeten. Ik zou een feministische preek kunnen gaan houden. Het belang van vrouwen in de Bijbel. En Rut is toch wel een voorbeeld daarin. Ik zou ook een preek kunnen gaan houden over op reis met God. En alles wat er onderweg kan gebeuren. Maar het is allemaal gericht op de mens. En ik wil u vanmorgen meenemen dat in het verhaal van Rut wat tot eer van God wil gaan werken. God krijgt de eer. En eigenlijk is Rut een verhaal in een tijd wat Rut zelf al duidt in het eerste vers in Rut 1. In de dagen dat de richters leiding geven aan het volk. Daar speelt het zich af. En dat is ook direct de context van het boek Rut. En we mogen zien in het hele boek Rut. Dat zou te veel zijn voor vandaag om het helemaal te lezen, maar ik daag u uit om het thuis wel te lezen. Mogen we juist zien dat het evangelie van Jezus Christus juist in dit verhaal zichtbaar mag worden. Als zijnde een duwende beweging van de Heere: kom tot mij, ik zal u een opening geven. En het geloof dat het hele Oude Testament duwt naar de komst van Christus. En het Nieuwe Testament gaat uit vanuit de komst van Christus. Rut is niet tot eer van mensen, maar tot eer van God. De mens speelt wel een rol. En dat mogen we ook zeker gaan zien. De van nature verdorven mens is er op persoonlijk te antwoorden op de onweerstaanbare genade van God. En zo wordt in Rut 1 vers 1 de setting dus neergezet. En eigenlijk, het is al genoemd door Rosalien, eigenlijk sluit het aan op het laatste vers van Richteren. En daar staat geschreven: in die dagen was er geen koning in Israël. Dubbele punt. Een ieder deed wat juist was in zijn ogen. Eigenlijk is dat de conclusie van Richteren. Is dat dan een excuus? Nee. Het heeft te maken met de keuzes die in die tijd gemaakt zijn. Ieder deed wat goed was in zijn of haar ogen. Een excuus is niet op zijn plaats. In die zin dat het verhaal van Rut een opening biedt. En tegelijkertijd laat zien, waar staat de mens? Wat is er terechtgekomen? En we zien een situatie waarin de afgoderij is toegenomen, waarin de zonde zegeviert, waarin ieder doet wat vooral hem of haar behaagt. Een setting die de mens gecreëerd heeft door zonder God te willen leven. Een setting waarbij je bijna nou zo zou kunnen zeggen, nou, daar kunnen we vandaag nog wel heel veel herkenning in vinden. En dan komt het. Er gebeurt iets in die setting. En zo vervolgt het vers 1. Het gebeurde dat er hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De hele setting van Richter wordt uitgetekend. En dan gebeurt er iets kleins. Er wordt geen koning gesleept. Er wordt niet een hele toestand overhoop gehaald. Er verschijnt een man uit Bethlehem. Onbetekend. Iets kleins. Iets met weinig waarde. Uit Juda. Om als vreemdeling op de vlakte van Moab te verblijven. Na een boek vol richters, grote kerels, en zelfs een richtervrouw, Deborah, die het allemaal niet voor elkaar hebben gekregen, komt nu het boerengezinnetje van Elimelech. De richter in het klein. En op het eerste gezicht ziet het er ideaal uit. Een man, een vrouw, twee zonen. Een plaatje van toekomst. Ze leeft in Bethlehem. Broodhuis, Bethlehem, huis van brood. Maar niets is wat het lijkt. Want Elimelech draagt de naam Elimelech. De Heere is koning. God is koning. Dat is zijn naam. Een mooie naam, als je die mag dragen. Maar we zien gelijk dat hier iets gebeurt. Deze kleine man is niet een geweldige kerel die het wel even zou regelen. Maar hij is de richter in het klein. Want zoals de richteren het volk moesten leiden in gehoorzaamheid aan God, zo moest Elimelech zijn gezinnen leiden in gehoorzaamheid aan God. En zoals de richter en het volk in die tijd deden wat goed was in de ogen van een ieder, zo kunnen we niet anders concluderen dan dat Elimelech hetzelfde deed. Hij deed wat goed was in zijn ogen. Namelijk door uit het land van de belofte te trekken, omdat er hongersnood was, en te gaan naar het land Moab. Notabene, dat volk van de Heer zei, geen mens mag in mijn vergadering komen. Ik wil ze niet zien, ik wil ze niet horen. Daar gaat hij naartoe. Het land is gegeven, het land van de belofte. Die volgens Deuteronomium 28 zegen en vloek naast elkaar zit. Als u mij gehoorzaamt, dan zal ik u zegenen met het land, met de opbrengst en met nageslacht. En Elimelech, die hier laat hier het plaatje zien. Mijn God is koning, maar ik doe terug intussen wat ik zelf wel prettig vind. En hij vertrekt naar Moab. Waar de afgoden op een rijtje klaarstaan om gediend te worden. Waar de god Chemos heerst, die kindoffers vraagt, die alle ellende vraagt. En vervolgens gaat hij. Nou, zou de moderne mens vandaag zeggen, dat kun je toch wel begrijpen. He, er was toch hongersnood, je doet toch wat goed is voor je gezin. En ergens kan je daar nog wel een beetje meevoelen van, ja natuurlijk, in die meeleg. Natuurlijk ga je op zoek naar brood. Natuurlijk he, moet je zorgen voor je vrouw en je twee kinderen. Maar de Heere blijft hier nog tot nu toe buitenspel. Er wordt niks gezegd over wie de hongersnood veroorzaakt. Maar als je op een kaartje zal zien, dan zie je dat de afstand tussen Bethlehem en Moab in een dag bijna te lopen is. Want het ligt namelijk aan de andere kant van de Dode Zee. En het is toch best vreemd dat er in Israël, in Juda, hongersnood heerst. En in Juda... Daar is dus, sorry, in Moab is dus genoeg. Hoezo de hand van de Heere wegpoetsen? En misschien had men toen ook wel argumentatie hoor. Ja, maar onze voorvaderen, Abraham en Isaac, die gingen ook naar Egypte om brood te halen. He, er was ook hongersnood. En zelfs Jozef nodigde zijn broers uiteindelijk weer uit. Dus dan moeten wij toch ook kunnen. Ja. Maar toen was er nog geen land. Toen was er nog geen verbond. En nu maakt Elimelech de keuzes om te gaan. En heeft hij de keuzes overzien om te gaan naar dat heidense land Moab, wonen tussen de afgoden. Zijn zonen laten trouwen met Moabitische meisjes. Ten derde ook nog zijn vrouw Naomi in gevaar brengen. Matthew Henry wijst in zijn commentaar, die zegt het volgende: het wijst op een ontevreden, wantrouwende geest. Om genoeg te hebben van de plaats van God, waar God ons gesteld heeft. En die meteen te verlaten wanneer we daarin enig ongemak of overlast tegenkomen. Dat is een rake uitspraak over Elimelech. Een ontevreden, wantrouwende geest. Om genoeg te hebben daar waar God jou geplaatst heeft. Daar waar God heeft gezegd: indien jij mij gehoorzaat en doet wat ik je gezegd heb, zal ik jou zegenen het land. Deuteronomium 28, een hoofdstuk vol. Elimelech zegt: nee, heren, ik ga naar Moab. Ze kwamen daar in een vlakte van Moab en ze bleven daar. Keuzes maken in het leven. Het verhaal van Rut begint eigenlijk ook met de vraag direct aan ons: wat is de Elimelech in ons? In hoeverre heeft God iets te zeggen over de keuze die wij maken in het leven? En vooral de grote keuze, maar ook de kleine. Waar het op aankomt, waar gaan we dan voor? Gaan we toch niet heel vaak in onze keuze voor eigen gewin? En ze zeggen we wel en denken wel: ja, maar de Heer zal het wel goed vinden. Dat vindt hij vast wel prima, want hij snapt mij toch. Hij kent mijn zitten en mijn staan. We hebben net nog gezongen bijna. Die is over Psalm 139. In hoeverre doen wij wat slechts goed is in onze ogen? Gaan we toch voor eigen gewin ten koste van de eer van God? En durf het lijden te aanvaarden ter ere van de naam van God? En besef goed dat de keuzes die je maakt in het leven, en ook die Elimelech maakt hier, keuzes die hebben gevolgen. En het kan zelfs zo zijn, en dat zien we in dit verhaal als we zo meteen verder gaan lezen, dat je zelf de gevolgen te dragen hebt van de keuzes die andere mensen hebben gedragen. Zoals hier Naomi en uiteindelijk zijn twee zonen en daardoorheen zelf nog Rut en Orpa. Ook dat is in de Bijbel niet vreemd, wanneer het hele volk de consequenties te dragen heeft van de keuzes van een aantal. Zelfs de profeten die Gods naam hebben uitgespreid over het volk, ze werden mee afgevoerd naar Babel. Geen uitzondering. En zo zien we hier dat ook de gevolgen bij Elimelech groot zijn. Drie vrouwen die ongevraagd in de situatie daarin terechtkomen. En een vrouw had in die tijd geen keus en geen zeggenschap. In ieder geval niet in de beslissingen. Maar de leidinggevende in die tijd, de richter in het klein, die de naam droeg: Elimelech, mijn God is koning. Hij hoorde de Heer te dienen en zijn geboden te onderhouden in het land wat de Heer had gegeven. En dan lezen we verder. Zijn namen worden genoemd. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw Naomi, de geliefde. En de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Eftieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen daar. Maar dan vers 3. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleven achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. En de naam van de ene was Orpa. En de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Uiteindelijk zien we wat de gevolgen gaan zijn. We weten niet waarom. Maar Elimelech sterft. Op dat moment, als hij sterft, is het niet Naomi die zegt: nou, laten we dan toch maar teruggaan. Nee. Ze trouwen met Moabitische vrouwen van de Heer had geboden. Doe dat niet. En dan gaan ze alsnog niet terug, maar ze blijven nog 10 jaar. En na 10 jaar sterven dan ook Machlon en Chiljon. Hun namen betekenen ziekelijk en vernietigend. Je zou ze dan je kinderen maar noemen. Gelukkig was degene die vandaag geboren was, vorige week, is niet aardiger de naam gekregen. Maar het staat er wel. En die namen hebben wel degelijk betekenis in het grote plan. Uiteindelijk, ze trouwen, ze sterven. En zo komen ze in een steeds dieper isolement. En steeds verder zien we dat alles van ze af wordt genomen. En uiteindelijk staat er dan in vers 5. Zo bleef de vrouw achter. Zonder haar twee zonen en zonder haar man. Zo sluit dat stuk af en zien we van het broodhuis tot in Moab. Dat er eindelijk niks meer overblijft dan drie vrouwen. Zijn naam, de Heer, is koning. Ik zou zeggen, we moeten de Heer dienen. Maar Elimelech heeft keuzes gemaakt die tegen de Heer ingaat. En misschien heeft hij wel gedacht, ja, maar de Heer zal het wel goed breien. Maar zo waren er meer in de Bijbel die het zo dachten te doen. Ook Saul. Koning Saul is ook zo'n voorbeeld. Hij wilde heel graag het goed doen. Maar intussen maakte hij stappen die tegen zijn geboden ingingen. Hij leefde in ongehoorzaamheid en was eigenzinnig. En ook de consequenties logen er niet om. Zelfs Salomo, die zo rijk werd gezegend met wijsheid en met pracht en praal, dat de koning van Sheba daar ontsteld van was. Aan het eind was hij een afgodendienaar. En de gevolgen waren groot voor zijn rijk, voor zijn gezin, voor het volk. En niet alleen de mannen zelf droegen de consequenties, maar ook de omgeving. Het juk kwam op het volk, de vrouwen en de kinderen. En zo eindigt vers 5, dat Naomi alles verliest. Man, zonen, toekomst, eer, land. Als weduwe heeft ze alleen maar opties die niet mogelijk zijn. Teruggaan naar je ouders, die waren waarschijnlijk al dood. Hertrouwen of leviraat, te oud om kinderen te krijgen. Rondkomen van handel of opbrengst, geen land, geen bezit. Buitenlands in een buitenlandse setting. Oorzaak en gevolg uit Deuteronomium 28 worden hier zichtbaar. De zegen van land, opbrengst en nageslachtig is veranderd in de vloek van Deuteronomium 28. Geen land, geen eten, geen nageslacht. Naomi is volledig leeg. En zo eindigt het dus. Niet zomaar een uitspraak op deze plek. Omgeven door heidendom. Door een heidens land. Heidense goden. Heidense schoondochters. Geen toekomst meer. Maar dan. Dan lezen we in vers 6. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed. En keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord. Dat de Heere naar zijn volk omgezien had. Door hun brood te geven. Hier zien we de draai. De Heere ziet om naar zijn volk. Hier is op het eerste moment in Rut dat de Heere verschijnt. Hier zit de draai. En dan staat er ook, God geeft het brood. Bethlehem, huis van brood, was leeg en wordt weer gevuld. Hier ziet God om. Er verschijnt genade in deze donkere situatie, in de puinhopen van het leven. En ja, de situatie wordt niet toegeschreven aan een herstelde economie. Nee, de situatie wordt niet toegeschreven aan, nou, de weers- en de klimaatsomstandigheden zijn verbeterd. Dus ja, nu is er weer opbrengst. De Heer, hij ziet om. En aan hem komt de eer toe. Hij heeft weer omgezien. Bethlehem is weer gevuld. Maar dan Naomi. Naomi lijkt dit niet te beseffen. En zij merkt de genade van Gods voorzienigheid niet op. Sterker nog, in vers 13 en vers 20 ziet ze zichzelf als een object van ongenoegen. Straf en oordeel. En hoe herkenbaar is dat? Ook niet in ons. God biedt een opening. Maar zij ziet het niet. Hij biedt genade. In een onmogelijke situatie die zij vast mag pakken. Ook al weet ze op dat moment niet wat er komen gaat. En misschien is dat ook waarom zij verder ook in het Bijbelgedeelte vrij negatief blijft over alles. Op dit moment mist Naomi het vertrouwen. Wat ze later in het boek wel zal erkennen. Als ze terugkijkt op de bijzondere weg die God met haar en Rut is gegaan. Nu keert ze terug. Maar waarom? We lezen het niet. Er staat niet waarom ze dat doet. Misschien wel heel praktisch. Nou, er is daar weer brood. Hier misschien niet. We gaan gewoon weer terug. Ik heb toch niks meer. En zo zien we dat zij haar geloof misschien op een laag pitje heeft staan. En dat blijkt ook wel uit het gesprek onderweg. Want er komen reacties op deze keus vanaf vers 7. En eigenlijk al eerder. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, vers 7. En haar twee schoondochters gingen met haar mee. En toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. En Naomi geeft als eerste reactie: doe dit niet. Ga toch terug, maak het makkelijk voor jezelf. En je ziet als het ware de geestelijke strijd hier naar voren komen. In een flink aantal versen. Waarin aan de ene kant wordt gezegd: ga, we gaan terug. En je ziet ze als het ware ook op weg gaan. Maar ergens halverwege, op de weg naar Juda, zegt ze toch: doe het maar niet. Doe het maar niet. Jullie in ieder geval niet. Ga jullie maar terug. De hand van de Heer is tegen mij. Ga terug. En zo zien we eigenlijk dat het weer het woord omkeren, terugkeren, een hele belangrijke rol speelt in het hele verhaal. Aan de ene kant het getrek van Satan in ons leven. Ach, doe het toch niet. Ga weg hiervan. Maak het jezelf toch makkelijk. Prikkel jezelf door te geven wat je nemen wil, wat je hebben wil, enzovoort. En God, die in zijn genade een opening biedt en zegt: keer je terug tot mij. Keer terug naar het land dat ik je zal geven. Daar waarover mijn naam is uitgesproken. En zo zien we als het ware dat er aan de touwtjes getrokken wordt. En zo ook de opening als het ware dichtgegooid en dichtgesmeerd wil worden met argumenten. Door te doen wat goed is in jouw ogen. En daarmee eigenlijk te doen wat Elimelech deed. En Naomi trekt die lijn bijna voort. Met logische gevolgen. Denk na, zegt ze toch. Ga toch terug naar het huis van je moeder. Het is jouw land, jouw volk, enzovoort, enzovoort. Je kent het wel, je kent de gebruiken. Ga voor jezelf. En de overwegingen die zij aandraagt, die waren absoluut geen onzin. Er was geen toekomst van Moabitische vrouwen in Juda. En zo zie je ook de redenatie van Naomi. Ga toch terug, Joodse mannen trouwen geen Moabitische. Maak het jezelf toch niet zo moeilijk. Of ga terug. Naomi kon geen kinderen meer krijgen. En al kon ze deze krijgen, zou het lang duren dat ze geslachtsrijp worden, enzovoort, enzovoort. Het levirationshuwelijk had ook geen zin. En Naomi blaast alle luchtkastelen als het ware op. Ga terug naar het huis van je moeder. En als je een beetje geluk hebt, dan zal de Heer je zegenen. Dan mogen de Heer je goede tierenheid bewijzen. Zoals jullie in ieder geval bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Naomi beseft heel goed waar ze in beland was. Maar ze vergeet hier de grote hand van de Heer. Die de geschiedenis van Israël juist heeft vormgegeven door dingen te doen die onmogelijk waren. De hele uittocht is één grote voorstelling van de grootheid van de Heer. En juist de psalmen en heel veel andere geschriften zingen en spreken over de grootheid van de Heer, betoont in de uittocht uit het diensthuis van Satan, de farao. En de Heer heeft laten zien Wat het is om door de zee te trekken. Wat het is om in leegte en stilte te leven in de woestijn. En hij zijn volk verziet. En nu is het Naomi die argumenten aandraagt. Nou, doe het maar niet. Doe het maar niet. En vers 13b laat het ook zien. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Voor mij is het veel bitterder dan voor jullie. Ach, doe het toch niet. En dan de vraag, wat doen ze? Wat doet de omgeving met zulke argumenten die behoud snijden op een bepaalde manier? En dan zien we de reacties. Allereerst van Orpa in vers 14. Toen begon zij opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Orpa. Bij haar is het offer te groot. Zij laat zich overtuigen door de argumenten van Naomi. Ja, misschien heb je toch al gelijk. Ja, wat nou als ik terugkeer inderdaad? En wat zou er dan gebeuren? En wat zouden de consequenties kunnen zijn? Maar zij maakt de keus om terug te gaan naar haar volk. En naar haar goden. Ze huilde, ze betreurde, ze gaven elkaar een kus, maar ze vertrokken. Ze zwichtte voor de gevolgen. En de opgave die Naomi haar had voorgespiegeld. Haar naam, die vermoedelijk, dat is niet helemaal zeker, haar naam betekent waarschijnlijk nek. Stugge nek. En dat is een beetje zo'n nek die als je een flinke kou hebt gehad, die niet kan bewegen. Het doet iets aan voor wie zij eigenlijk is. Ze is gefocust op één ding en ze wil eigenlijk niet meebuigen. Ze heeft het zelf voor ogen, haar geluk, haar dingen, haar goden, haar gemak. En eigenlijk kan ze bijna haar nek niet draaien om te kijken wat er naast haar, vooral achter haar, is gebeurd. Orpa was in eerste instantie wel gewillig. Want als we kijken naar vers 7, dan gingen de twee schoondochters met haar mee. Om terug te keren naar het land Juda. Dus in eerste instantie had Orpa gezegd, ja tuurlijk, nee, we gaan terug. Maar als ze eenmaal de argumenten gehoord heeft, de menselijk aangevoerde argumenten, zegt ze, laat ik toch maar kiezen voor mijn eigen land, mijn eigen goden, het huis van mijn moeder, want daar kennen ze me, daar weet ik hoe het zit, laat ik toch maar terugkeren. Ze heeft gehoord dat de Heere het broodhuis heeft gevuld en kiest er uiteindelijk toch voor uit eigen belang om het niet te doen en uiteindelijk toch terug te keren. Heel kort. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Ook Rut huilde. Ook Rut heeft de opties gehoord. Over wat allemaal niet mogelijk zou kunnen zijn. En hoe donker de situatie zou kunnen zijn. Maar zij klemde zich vast aan Naomi. En dit vastklemmen, dit woord, is niet zomaar een woord. Het is niet zo van, nou, ik hou je hand even vast. Maar dit vastklemmen is dezelfde omschrijving zoals ik een verbond gesloten word. Zoals de Heere het verbond sluit met Israël, dan word je vastgeklemd. In de positieve zin van het woord. Dus niet het kapot drukken, maar juist het vasthouden. De armen eromheen. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Zij wil het niet loslaten. Zij klemt zich vast. Het is zelfs hetzelfde woord dat gebruikt wordt bij een huwelijk. In Genesis 2 vers 24 wordt ook dat woord van vastklemmen. He, je man en vrouw die een levensverbond met elkaar aangaan. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt, ook in Rut. En dan zegt zij op een gegeven moment als dat gebeurt, dan zegt Naomi nog een keer. Kijk toch naar Orpa. Joh, zij gaat ook terug. Doe niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk. En opnieuw begint Naomi allerlei argumenten schijnbaar aan te voeren. En dan zegt Rut. Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Letterlijk is eigenlijk de vertaling daar ontzettend moeilijk. Want het woord dring er bij mij niet op aan geeft er iets aan alsof zij een hele bak aan argumenten geeft en zij maar zit te luisteren. Maar het gaat nog verder. Eigenlijk zou je kunnen zeggen wat er staat. Er staat, verwond mij niet. verwond mij niet met uw woorden. Uw woorden doen mij pijn. Dat is eigenlijk hoe je het zou kunnen vertalen. Verwond mij niet. Pauga staat er. Strijden, vechten. En dan in de harde vorm. Dat is het werkwoord. Strijden, vechten. Als er pijlen gestuurd worden die enorm veel pijn doen bij Rut. Rut heeft de God van Israël leren kennen. Ondanks de barre staat van het volk en godsdienst. En dat is best wonderlijk. Want zij is nooit waarschijnlijk in Juda geweest. Zij is nooit bij de tempel geweest. En schijnbaar heeft zij toch dingen gehoord, gezien in Naomi, Elimelech, of we weten niet hoe. Dat zij zegt de volgende dingen. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Het zijn allemaal korte zinnetjes. Maar niet zomaar. Eigenlijk zou je kunnen zien wat hier staat. Alleen de geest van God kan diep in het haar aan het werk geweest zijn. En haar de overtuiging van zonde tegen de goden van Moab gegeven worden. Want wat zij doet in die kleine zinnetjes is een route schetsen. Als je de werkwoorden in het Hebreeuws achter elkaar zaagt, dan staat er het volgende. Gaan, verblijven, volk, God, sterven en begraven. Dus wat zij schetst is, ik zal gaan in uw naam. Ik zal verblijven, waar? Niet bij Moab, want ze is gaan, verblijven. Ik zal mij voegen bij het volk, uw volk is mijn volk. En dat volk is verbonden, verklemd, verkleefd met een God. Dus die God is daarom ook mijn God. En als ik die God ken en daarmee verbonden ben, dan mag ik rustig sterven, want mijn ziel heeft het heil gevonden. En daar zal ik begraven worden. Zij tekent de route van heil in de werkwoorden die daar achter elkaar opgesomd worden. 6 keer. Gaan, verblijven, volk, God, sterven en begraven. En de belijdenis, uw God is mijn God, is daarmee het zegenende element voor Rut geworden. Een keuze. Niet voor de korte termijn, opdat er weer even eten is in Bethlehem. Dat je toevallig even een graantje mee kan pikken van het geloof. Zoals sommige mensen het geloof makkelijk kunnen beleven, gaan wel, want het heeft toch ook wat voordelen. Maar zij handelt op de tegenovergestelde manier zoals Elimelech. Want Elimelech is gegaan met de verkeerde richting op. Elimelech is gaan verbleven, niet in Bethlehem, maar op de vlakte van Moab. Niet in zijn volk, maar in Moab. Niet die God, maar de God Chemos die daar heerste. Hij is gestorven niet in Bethlehem, maar hij is gestorven in Moab. En hij is niet begraven in het land wat door de Heere gegeven is, maar begraven in heidense grond. En je ziet dat Rut precies de tegenovergestelde route maakt dan Elimelech deed. Die ging weg en zij kwam. Hij hoorde het te zijn. Zij hoorde eigenlijk niet in het verbondsvolk te zijn. Maar uiteindelijk komt ze er wel. Op de wonderlijke wijze. Haar keuze is op God gericht. En ze maakt de keuze om te doen wat goed is in de ogen van de Heer. Dan komen we aan bij vers 19. Eerst nog vers 18. Daar staat in ieder geval nog. Toen zij zag dat ze zich had volgen om met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Dus Naomi stopt. En ze gaan. En dan gaan ze verder totdat ze in Bethlehem kwamen. En dan komen ze binnen. De hele stad is in rep en roer. En zeiden, is dit Naomi? En dan begint ze weer. Noem mij niet Naomi. Noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg. Maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Eigenlijk is dit best een grove belediging die Naomi hier maakt. Moet je je voorstellen. Kom in Bethlehem binnenlopen. Schoondochter aan de hand. Ik ging vol weg, maar ik kom leeg terug. Staat Rut naast je. Wat denk je hoe Rut zich dan daarmee gevoeld heeft? Dat is wat ze zegt. En dan haalt ze nog de naam van de Almachtige aan. Dus hij die alles kan, die alles kan regelen, die de hemel en aarde gemaakt en die trouw houdt tot een eeuwigheid, die Almachtige heeft zich tegen haar gekeerd, heeft haar kwaad gedaan. Zij maakt daar iets dubbelzinnigs. De ene kant zegt hij is almachtig, maar hij doet niets. Hij doet het niet zo. Dat is heel raar wat hier staat, wat hier gezegd wordt. Het is een contradictioneel. De Almachtige, die vervolgens niks doet, of niks zou kunnen. Zijn arm heeft zich tegen mij gekeerd. De Heer heeft tegen mij getuigd. Dat is best vreemd. Als je weer terug bent. De plek waar je hoort te zijn. Met Rut bij je. En ja, er is heel veel gebeurd. Het opnieuw geopende broodhuis was niet de enige voorzienigheid van God en Naomi. Leven door brood, relatie en toekomst door Rut. Die ervoor kiest om mee te gaan. Het is ook Rut die genade toont aan Naomi. En Naomi ziet het niet. En dan uiteindelijk staat er in vers 22. Zo keerde Naomi terug. En met haar Rut, de Moabitische. Haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen in Bethlehem. Aan het begin van de gerstenoogst. Je ziet hier dus het tegenovergestelde van de eerste verse. Weggaan, thuiskomen. Leeg, gevuld. Het leidt geen toekomst, maar de toekomst die God zal laten zien. Zeker in de verdere van het boek Rut staat naast haar. En Naomi zegt, ik ging vol weg. Ging vol weg. Dat bedoelt ze natuurlijk mee op haar nakomelingen en haar man. Maar een keer leeg terug. En zij kan niet zien dat het Rut zal zijn die opnieuw voor haar toekomst zal geven. De genade van God die zichtbaar wordt in een Moabitische vrouw. En zo is het genade om te mogen zien in dit verhaal dat Gods hand ook in de dieptepunten van de verkeerde keuzes het zaad van de uiteindelijke redding blijft zaaien. Geen situatie is te diep. Of Gods hand gaat dieper. Weet u, dat is ook de les voor vandaag, voor ons. Iedere dag maken wij keuzes. Het begint al bij wat je op je brood doet 's morgens. Hoe je je dag gaat invullen en noem maar op. Maar wij leven wel in een tijd waarin in onze omgeving, in onze cultuur, continu van ons gevraagd wordt en gezegd wordt, doe toch wat goed is. Doe toch wat lekker voelt. Doe toch wat fijn is. Maak je leven, leef je leven, pluk de dag, carpe diem. En als je niet uitkijkt, om niet het woord van God tegenover je te stellen, dan zijn de argumenten die aangedragen worden heel verleidelijk om over te nemen. En menselijk gezien worden wij heel vaak gedwongen om keuzes te maken. Waarvan we eigenlijk kunnen bedenken, ja maar heren, hoe moet het dan? En ik wil je gaan uitdagen om na te denken. In je eigen leven. Vanmorgen. Je moet zoveel keuzes maken op een dag. Maar als je op een gegeven moment te horen krijgt, dit is het woord van de Heer. Dit is wat Hij van mij vraagt in mijn leven. Vandaag. Geloof je dan nog dat de Heer dwars door de onmogelijkheden mogelijkheden kan bieden? Wij zijn zo soms verwesterd in ons denken dat onze onmogelijkheden alleen maar ligt in de kansen die wij zelf kunnen beredeneren, die we zelf kunnen snappen, die we zelf ook kunnen zien, want wij willen het zien, in plaats van te gehoorzamen aan het woord. Te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente, maar ook tot jou persoonlijk te zeggen heeft. En gehoorzaam te zijn aan zijn belofte. Dat is soms verdraaid moeilijk. En dan heb ik niet over wat je op je boterham moet doen 's morgens. Maar wel over de grote beslissingen. Over relaties. Over huwelijken. Over ethiek. Over de keuzes die je maakt. Over hoe je met je geld omgaat. Enzovoort, enzovoort. En ja, er zijn soms momenten dat er van droogte is in je leven. Dat er tekort is en dat er van alles te min is. En dat je op een gegeven moment denkt, Heer, ik weet het niet meer. Maar als je wij met elkaar de naam mogen dragen als geloven. De Heere is mijn God. Elimelech. Ga dan niet naar het land van Moab. Buig dan niet voor de Kemos en zijn afgoden. Omdat je dan toevallig voorzien kan worden met datgene wat je nodig hebt in je leven. En we zien hoe bedrogen Elimelech uit is gekomen. En aan de andere kant weet ik ook dat velen van u, en ik ook, regelmatig in die situaties hebben gezeten. Dat je regelmatig tot de conclusie moet komen, wat heb ik fout gehandeld in mijn leven? Wat heb ik verkeerde keuzes gemaakt? Weet dan, dat ook zoals we hier in dit verhaal mogen zien, het broodhuis door de Heer weer geopend wordt. En weet dan, dat de Heer soms, op zeer wonderlijke wegen nieuwe openingen biedt. Want het begint bij dat kernwoord van dit hoofdstuk. Keer om. Keer terug. En ik wil je vanmorgen uitdagen om je leven te overzien. En als het ware te gaan kijken. Heere, waar zijn de dingen die niet goed zijn? Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat zou het gebed mogen zijn van ons allemaal vanmorgen. Open uw wegen, maar ook open mijn leven. En weet, dat als je misschien in de diepe duisternis zit, en eigenlijk we leven in een afgodische wereld, maar misschien dat die afgoden wel heel dicht bij jou in huis zijn gekomen, of in je huwelijk zijn getreden, of in je opleiding, of in je portemonnee zijn gekomen. Of misschien in de afbeeldingen die je bekijkt op internet, hè, waar de verleiding enorm is, maar veel jongeren worstelen met pornografie en allerlei andere dingen. De afgoden met een klik op de knop zo dichtbij kunnen komen. Weet dat je eruit kan komen. Weet dat je een gezond huwelijk met de Heere kan krijgen. Weet dat het als onmogelijk is en alle kanten, argumenten en klauwen van Satan je vastpakken. Dat er een Heer is die leeft. Die zegt, ik heb mijn zoon gezonden naar de wereld. Opdat ieder die in mij gelooft niet verloren gaat. Niet vast blijft zitten. Niet hoeft te blijven zitten in Moab. Maar een nieuw leven kan krijgen. Hij brengt je thuis. Hij opent zijn schoot. En weet je wat het mooi? We hebben net Psalm 139 gezongen. Een vers. Maar ik wil ook nog een aantal andere versen van citeren. Wat zo bijzonder is. En misschien ook laat het een bemoediging zijn. Als je zelf klem zit in je leven. Er staat vanaf vers 7, waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, en vul maar in waar jij kan wonen, of het Moab van deze tijd. Ook daar zal uw hand mij leiden. De Heere leidt jou. Uw rechterhand zal mij vasthouden. En dan komt de Naomi. Hè? Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Want zelfs de duisternis maakt het voor u niet donker. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht, want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat u ontzagwekkend wonderlijk gemaakt bent. Dat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Waar kan ik uw geest ontgaan? Al ga je naar Moab. Al zit je in de diepste duisternis. Vergeet niet. De Heer is daar. En zo mogen wij nadenken op de keuzes in ons leven. Wie ben jij als de Heere jouw koning is? Waar zijn jouw keuzes diep op gericht? Hoe leiden we onze gezinnen? Onze relaties? De relaties op ons werk? In de klas, op school? Maar ook, hoe staat het met ons geloof? Wanneer we getroffen worden door ellende. Want dat zijn de pijlen. Daar gaat het vaak zo mis. Als op de goede dagen en als broodhuis gevuld is, ach, loof den Heer wat hij is doet. Maar wat als in het land der beloften de tegenstand soms zichtbaar wordt. Dat de Heer je leven beproeft door af en toe het broodhuis te sluiten. En dan door te prikken naar je ziel. Wat dan? Wat dan? Hoe staat onze ziel erbij? Zijn we dan als een Naomi, bitter, zonder hoop, zonder uitzicht, God zien als een boeman? Of zijn we als een Rut, trouw en hoopvol, omdat ze vertrouwen heeft in de God van Israël? Omdat hij bewezen heeft in het verleden en omdat hij zal bewijzen in de toekomst. Ook al weten wij de gevolgen niet. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. Ook in het onbekende land. Alle eer is aan God. Hij leeft tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij met elkaar als antwoord zingen. Heiland, gij bracht eens verlossing voor mij. Wat wilt gij nu dat ik doe? Het maken van keuzes in je leven. Gij schonk mij vrede en maakte mij vrij. Dat is ook de genade waar we uit mogen leven. Maar nu, hoe leven wij door vanuit die genade? Laten we dat lied met elkaar zingen. Vers 1.